Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Goedenavond allemaal, we zijn hier in Todi. Normaal gingen we vandaag een livestream doen, maar we zijn hier echt letterlijk gehackt geweest door een aantal gure individuen van waar, dat weten we niet. Maar in ieder geval, onze livestream werd geblokkeerd op een gegeven moment, dus mensen konden ons niet horen of zien. Daarom hebben we besloten om alsnog toch wel de podcast op te nemen. Maar dan zonder livestream, dus wat dat jullie nu te zien gaan krijgen, was normaal de bedoeling dat we dat gingen livestreamen. Wat nu wegneemt, dat we dat naar de toekomst toe nog wel eens gaan proberen. Maar op dit moment zitten we vast. Nu, wat ik eigenlijk wil doen met ons panel, want ik ga ze even voorstellen. We hebben Glenn Tessus.
Goedenavond.
De Geert Nies.
Goedenavond.
En Steven Galicia.
Goedenavond.
Normaal gingen we ook dus Stefan Panis ingebeld hebben van op afstand, want die zit momenteel in de Ardennen. Maar dat is dus bij de livestream ook niet gelukt. Dus bij deze is Stefan er niet bij. Maar goed, een jaar podcast hebben gemaakt met vallen en opstaan, zoals vooral vandaag bijvoorbeeld. Vallen en dan terug rechtstaan en dan zien we waar we uitkomen. Maar goed, het is een leerschool voor ons allemaal en vooral voor mij dan nog maar eens. Maar goed, een jaar geleden belde ik jullie met een waanzinnig raar idee misschien voor sommigen. Maar wat dachten jullie toen ik daarvoor belde? Steven bijvoorbeeld, wij kenden elkaar eigenlijk niet. Van naam en gezicht misschien, maar daar houden we het eigenlijk dan ook wel mee op. Dus ik kwam out of the blue met een toch wel een raar vraag, denk ik. Hè.
Ja, inderdaad. Ik was zelf ook helemaal geen beluisteraar van podcast, dus het concept was me nog niet helemaal bekend. Dus het was inderdaad een raar vraag. Nu, de eerste bezorgdheid was van dat gaat veel tijd kosten om dat te gaan doen. En inderdaad, er kruipt wel een beetje tijd in, maar achteraf blijkt het toch een succes te zijn. We hebben duizenden views ondertussen al behaald. Ik weet niet op wat een teller nu staat.
Dacht ergens begin van deze week zaten we op 7800 downloads. Wat dus wel op een jaar tijd een behoorlijk aantal is eigenlijk.
Inderdaad, over 19 of 18 afleveringen zijn
klopt.
Views.
Ja, klopt. Heert? Ja, jij kent mij al langer.
Wij kennen elkaar en ik weet ook dat je een techneut bent en met alles bezig is, zeker wat het nieuwste is, social media en dat soort dingen. Dus de vraag was niet helemaal onverwacht, maar voor een andere kant was het wel nieuw voor mij. Ik ken wel podcasten van een krant of van het nieuws, dat soort zaken. Om die zelf te gaan doen, moest ik mij wel iets proberen voor te stellen. En nadat we dan eens even doorgegaan waren, leek het mij wel een goed idee om de veranderende wereld op die manier te informeren van wat er allemaal zich afspeelt over duiken en alles wat daar rond gebeurt.
Ja, want het was inderdaad, zoals gezegd, ook voor mij wel relatief nieuw. Podcasting zelf is natuurlijk al langer, bestaat al langer. Maar voor de duikwereld, België, Nederland, bestond zoiets niet. Nederlandstalige podcast over duiken, dat was er niet. Engelstalige podcast of Amerikaanse podcast over duiken is al iets frequenter te vinden. We sprongen eigenlijk ook wel een beetje in het duister. Hè. Glenn, ik bel dan ook naar u ervoor. Hè.
Ja, dat klopt. uiteraard een beetje al gelijk de collega's hebben aangegeven. Hè. Ik was ook een beetje versteld van de vraag. Ik kende het gegeven podcast wel. Maar ik dacht, gaan we niet zeer snel in een praatbarak vallen, waarbij dat we eigenlijk niet veel nieuws niet meer kunnen brengen naar de mensen en dat ze ook rap gaan afhaken. Nu, zoals ik erover nadenk over die podcast, hebben we toch een heel boeiende scala van onderwerpen gebracht.
En ik denk, Glenn, dat ik u er ook wel mag voor bedanken mee, van het idee waar je mee gekomen bent en het resultaat dat we neergezet hebben. En ik denk, als ik de feedback van de mensen hoor, dat die zeer positief is.
Ja, ja, dat is inderdaad ook iets dat ik blij ben natuurlijk. Ook niet verwacht. Enfin, je hoopt dat altijd, maar je moet altijd afwachten wat de respons gaat zijn. En ja, inderdaad, eigenlijk wel vrij snel kregen we daar toffe dingen of toffe feedback over. Wat het natuurlijk leuk maakt om ermee voor te gaan. Hè. Jullie zitten allemaal ook in de duikbusiness. Ik ben die podcast begonnen om iets te brengen over duiken, vrij breed. Omdat dat gewoon nog, naar mijn gevoel, een opening was dat nog kon ingevuld worden. Maar hebben jullie zelf daar iets ook rond ondervonden in jullie eigen business van het moment dat we met de podcast gestart zijn? Of al de reacties van klanten, zijn er klanten, nieuwe klanten daardoor naar jullie gekomen? Hoe ervaren jullie dat, Steven?
Dat was al vrij duidelijk. Hè. Na die eerste paar opnames en uitzendingen, dat was dan het begin van de zomer vorig jaar, zijn er eigenlijk al direct mensen die gebeld hebben, mensen die ik ook nog nooit gezien of had in de winkel of nooit niet gehoord, die belden met de boodschap van ja, we hebben de podcast beluisterd, dat en dat onderwerp, we hebben nog wat vragen over. Of ook mensen die specifieke materialen komen zoeken, die we aangehaald hebben tijdens een van de afleveringen. En op die manier zijn er inderdaad een aantal nieuwe klanten die bij ons gekomen zijn. Niet alleen live in de winkel, maar ook online in de webshop. En dat is duidelijk te merken, dus dat is wel een goed resultaat.
Ja.
Van de andere kant gaan de mensen zelf ook dingen bijgeleerd hebben. En het is dus zeker en vast een win-win situatie.
Ja. Ja.
We zien dat ook een beetje aan de reacties, specifiek op de afleveringen, dat de mensen kunnen doen en vragen stellen. Dus regelmatig ontvangen we toch vragen, waar we de mensen dan ook nog van antwoord dienen.
Ja. Ja, dat is leuk om te horen natuurlijk. Hè. Bij u tillen, Glenn?
Ja, inderdaad. Ik heb ook, zoals Steven zegt, mensen die bellen of via de Facebook Business eigenlijk een messenger sturen met specifieke vragen of bestellen van materialen. En dat ik denk van, tja, die mensen heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dus het is sowieso een meerwaarde. En ook de feedback die ze dan krijgen. Dan zeggen ze, ik heb gehoord op de podcast dat zo of zo. Of de materialen, gelijk als Steven zegt. En dan komen ze zo bij u. Dus dat is zeker een win-win.
Ja. Ik weet nog, de allereerste aflevering dat we samen opgenomen hadden, was nog niet rond een specifiek thema. We gingen elk ons eigen ding daarin brengen en dat werd uiteindelijk één aflevering. En al snel zaten we al op bijna 2 uur als eerste aflevering. En ik weet nog heel goed dat we daar toen over aan het discussiëren hebben geweest van, ja, is 2 uur nu niet te lang? Willen we niet meer naar 1 uur gaan of 20 minuten of whatever? We hebben er heel lang over gediscussieerd. Ik heb er zelf ook heel lang over nagedacht. Maar we hebben er eigenlijk niet echt een concrete beslissing in genomen. We hebben eigenlijk toen gezegd van, laat ons gewoon ons ding blijven doen. En ja, ik denk mensen die daarin geïnteresseerd zijn in de andere, die gaan blijven luisteren. Is het niet in 1 keer? Ja, dat is nu net het voordeel van podcast. Dan beluister je het in een aantal keren. Heb je daar feedback over gekregen? Over lengte? Of over dat je denkt van, of dat mensen zoiets hadden van, oké, het was interessant, maar net iets te technisch of net iets te veel in de diepte, waardoor dat we heel snel een draad kwijt waren? Of,
ik denk niet dat je een podcast kunt maken die iedereen aanstaat. Voor sommige onderwerpen vinden sommige mensen het niet diep genoeg gaand. Voor andere onderwerpen vinden ze het te saai. Dus het hangt ook zo'n beetje vanaf waar het interesseveld ligt. Hè. En ik denk gewoon, wij voelen zelf ook wel aan, als we over onderwerpen bezig zijn, oké, ik kan nog iets toevoegen. En op het einde voelen we zelf, oké, het meeste hebben we gezegd en dan ronden we af.
Ja.
En ik denk dat dat een goede definitie is hoe het zou moeten zijn. Hè?
Ja, klopt.
Het is wel interessant van mij een bepaald onderwerp te werken en dat de mensen ook zien over wat gaat het gaan.
Ja.
Hè?
Ja.
En dan kunnen ze ook een stuk skippen waarin dat ze misschien helemaal niet geïnteresseerd zijn. En dan weer een stuk verder spolen, stuk dat wel terug interesse is. Maar ik denk dat we op die manier een mix brengen voor iedereen. En het is dat we moeten blijven doen.
Ja.
En uiteraard, we staan ook open voor bepaalde onderwerpen. Als luisteraars aan iets denken, we willen daar de mening van het panel eens over horen, dan kan dat er ook bij.
Ja, absoluut, absoluut. We hebben inderdaad vanaf die 3e aflevering doelbewust gekozen om rond thema's te gaan werken. We hebben het een keer gehad over de Wing. Hè. Dan heeft Glenn een heel uiteenzetting gedaan over Wing. We hebben het een keer over droogpakken gehad, wat trouwens ook de eerste keer was dat we dan een externe gast erbij hadden gehaald. En ik denk dat daar effectief ook de kracht zit van de podcast, dat we effectief dingen brengen die daar mensen willen horen en daar iets mee kunnen opsteken. Nu, we zijn ook redelijk snel in het technisch duiken gegaan, gewoon omdat wij in principe allemaal met technisch duiken bezig zijn, is er nogal snel de neiging om daarin te gaan. Maar de recreatieve duiker, hebben we daar feedback rond gekregen? Wat denk jij, Glenn? Want ik heb het gevoel een beetje dat de technische duiker wel echt goed, dat we die doelgroep goed benaderd hebben met onze podcast, maar dat de recreatieve duiker misschien dat net iets te ver vindt of dat wel moeilijker blijkt te zijn om die te bereiken.
Well, ik denk het niet. Ik heb ook feedback gekregen van mensen die totaal niet met technisch duiken bezig zijn en die gewoon onze andere onderwerpen zeer gesmaakt hebben. OSB, Reel, dat is niet altijd technisch duiken. Er zijn ook de recreatieve duiker die daar mee bezig is. En de technische duiker is sowieso al iemand die heel hard geïnteresseerd is in de materie. Dus die zal er sowieso mee bezig zijn en die gaan we makkelijker bereiken. Maar ik denk met het scala aan onderwerpen dat we gebracht hebben, dat we toch ook die recreatieve mensen bereikt hebben. Dus, en ja, zoals gezegd, als er mensen andere zaken willen, moeten ze dat melden en dan gaan we er zeker graag op ingaan.
Ja, zeker en vast. Ja.
Sowieso, ook elke duiker is geïnteresseerd in een onderwaterwereld. Dus als wij iets kunnen vertellen en beelden laten zien over diepe technische duiken op wrakken of in grotten en dergelijke, die mensen gaan wel geïnteresseerd zijn, tenzij dat wij het te langdradig en te saai zouden brengen, want dan zapt er ook weg op.
Ja, uiteraard, smellen zo.
Maar al die onderwerpen over de onderwaterwereld, dat is gewoon voor elke duiker interessant, ook al is het misschien niet de bedoeling van een aantal mensen om daar ooit zelf te geraken, toch kunnen ze daarin geïnteresseerd zijn en kan het informatief en aangenaam luisteren of kijken zijn.
Ja, absoluut. Helemaal mee eens. We hebben op een gegeven moment, liepen we zoals iedereen tegen de coronamaatregelen aan. We moesten gaan denken over hoe gaan we nu onze podcast nog. Hè? Want het is eigenlijk de eerste keer dat we fysisch bij elkaar komen, na zoveel maanden. Dus dat eigenlijk een blije gebeurtenis moeten zijn. Maar spijtig genoeg zitten we weer op technisch vlak met probleem. Maar goed, het online podcast maken. Ik denk dat we daar eigenlijk in het begin een beetje bang van hadden. Van gaat dat wel hetzelfde zijn? En gaat de dynamiek er dan wel in zitten? En gaat dat hetzelfde zijn als fysisch met elkaar komen? Maar ik denk dat we er eigenlijk wel in geslaagd zijn, hè, wat dat betreft. Hè. Geert, hoe had jij dat ervaren?
Ja, natuurlijk. Zoals vandaag, samenkomen is nog altijd veel plezanter. Hè. Je kunt elkaar recht in de ogen kijken, kunt aanvoelen als iemand iets wil zeggen of niks wil zeggen. Dit is iets moeilijker als we dat online doen, maar inderdaad, het is technisch, was het perfect. En inderdaad, we kunnen onze tijd heel nuttig gebruiken. Dat was het voordeel van online podcast doen. Dus we loggen gewoon in een bepaald uur, ieder van bij zijn thuis en niet dat ik van Hasselt naar Antwerpen moet rijden. Dat is een keer gebeurd dat ik voor niks gereden was, omdat ik mijn mails te snel lees. Dus,
ja, klopt inderdaad.
Dat was de eerste keer dat we dat online gingen doen en ik had gelezen inderdaad dat we een afspraak hadden en ik stond in Antwerpen, maar per geluk woon jij niet zo ver af van die studio die we huurden. Ja, en voilà. Is het toch nog in orde gekomen.
Ja, klopt inderdaad. Ik denk, als we zo kijken, alle onderwerpen die we hebben aangesneden, ondertussen, hè, sinds 18 afleveringen, denk je dat we een heel breed scala aan onderwerpen hebben aangesneden. We hebben op een gegeven moment ook heb ik samen met Steven een webinar gedaan. Was eigenlijk ook iets nieuw, dat we een keer gingen testen om te zien wat dat gaf. Steven, hoe was daar uw ervaring bij? Want dat was eigenlijk ook wel tof, dacht ik.
Het was eigenlijk ook een positieve ervaring, zeker en vast. Nu, het was ook helemaal online, dus ook van op afstand de opname, de technische kant dat jij verzorgd hebt toen. Ik was gewoon helemaal alleen thuis in de shop om het ding te presenteren. PowerPoint gemaakt als leidraad voor de mensen te kunnen laten volgen. Ik weet niet meer precies hoeveel deelnemers we toen hadden.
Ik dacht dat er een 90-tal mensen ingeschreven waren en er uiteindelijk in de 70 hebben we effectief meegekeken.
En dat was dan toch ook een live gebeurtenis, dus toen is dat wel eigenlijk helemaal live goed gegaan.
Mm-hmm. Ja.
Dus zeker interessant en ook goede feedback over gekregen van de mensen die dat gevolgd hebben uiteindelijk. Ja,
ja, hè? Ja. Naar de toekomst toe... ik kan me voorstellen, door er nu zo wat mee een jaar in te zitten en ermee super enthousiast aan mee te werken, want ja, uiteindelijk, bij deze ook nog eens mijn oprechte dankbaarheid naar jullie toe, want uiteindelijk is dat dus toch een groot stuk van jullie tijd dat jullie daarmee willen aan spenderen. En daarmee dat ik het ook fijn vind om te horen dat er toch wel goede feedback van komt en dat jullie er uiteindelijk ook wel beter zijn van geworden op het eind van het verhaal. Ik zou nog eens, om dit stukje af te sluiten, willen een keer vragen. Door te ervaren van wat dat podcasting is of online iets doen, hebben jullie zo concreet nog iets van, kijk, dat zou ik nog willen doen? Steve, ik weet dat jij met van alles nog bezig bent. Zijn daar dingen dat je denkt van, goh, kijk, in kader van de nieuwe winkel die er komt, hè, dat kunnen we nu zeggen dan.
Ja, er is inderdaad nog zoveel te doen. En uiteraard, 4 januari ben ik aan een hoop vlammen ontsnapt. Uiteindelijk keren we een ramp om in een opportuniteit. En we zullen binnen een aantal weken ergens op een nieuwe locatie een nieuwe start nemen met een grotere winkel. Een beter uitgerust atelier. Daar komt heel het systeem van Scuba Technics komt ook onder hetzelfde dak. Meer bepaald het flessenkeuren dan. Vulautomaat buiten. Allee, het wordt eigenlijk een uitgebreid duikcentrum waarmee we bezig zijn. Er is nog wel werk, absoluut, om dat gebouw klaar te krijgen. Maar dat is hetgeen dat nu op het menu staat, ook veel tijd vraagt.
Dus nog eens reden te meer dat ik daar toch nog eens mijn dankbaarheid wil voor uiten voor de tijd dat je erin steekt, hè, uiteindelijk. Hè, want ik moet echt wel duidelijk er even bij zeggen, ook de online opnames, die daar uiteraard qua tijdspannen heel wat interessanter is voor jullie, ja, steken jullie er uiteindelijk ook nog wel veel tijd in om presentaties te maken, voorbereiding te doen, enzovoort, enzoverder. Dus vind ik super tof. Geert, waar ben jij nog ondertussen zo mee bezig? Zijn er dingen waar je denkt van, oké, daar in die richting kunnen we zeker en vast nog iets doen?
Ja, ik denk dat er onderwerpen genoeg zijn, hè. En zeker voor mijn branche is de fotografie, die ontwikkelt de laatste jaren heel sterk. En er zal nog wel heel veel nieuwe dingen komen. Vooral naar kleinere camera's, meer kwaliteit enzovoort. Dus onderwerpen zullen wel zat zijn, hè.
Ja, alright. Cool.
Nu, van de andere kant is het ook aan ons om u te bedanken, Glenn, want wij moeten eigenlijk enkel met onze content, hè, onze kennis, onze meningen, onze ervaringen ten berde komen brengen. En al dat heel dat technische aspect, waar ik persoonlijk ook niks van ken, hè, van al die zaken, dat is allemaal geregeld. We komen ergens toe, dat staat klaar. Of we gaan thuis achter onze pc zitten, we loggen in, dat staat allemaal klaar, dat wordt opgenomen, dat wordt achteraf verwerkt in een uitzending en verder moeten wij ons daar niks van aantrekken. En dat is ook wel super dat dat op die manier kan.
Ja.
En daarom is dat enorm graag gedaan om bij dit panel te horen, absoluut.
Ja. Ja, het is zoals ik straks de inleiding zei, het is met vallen en opstaan dat al gebeurt. Het vallen doe altijd zeer. Mijn knieën liggen open bij meneer van spreken. En vandaag mijn elleboog er nog eens bij. Maar goed, het is wat dat is. Glenn, ook daar, ik denk dat jij ook nog wel wat dingen in petto hebt. Hè?
Ja, naar de onderwerpen toe denk ik dat we zeker nog een tijd verder kunnen. Ik denk ook dat we moeten kijken dat we proberen in de afleveringen om eigenlijk iedereen te bereiken. Zowel de recreatieve als de technische.
Ja.
En misschien is het een idee naar de toekomst om onze afleveringen daar ook iets op af te stemmen, waarbij dat we toch in een aflevering van elk stuk iets laten terugkomen. Zodanig gaan we misschien nog een breder publiek bereiken.
Ja.
Wat dat denk ik zeker een meerwaarde is.
Ja.
En van mijn kant ook zeer graag gedaan om hier om mee te werken. Het is een fijne groep om mee samen te werken.
Ja, absoluut.
Dus ja. Dat is tof. Nogmaals, dank voor de woord.
Dat is graag gedaan. Ik heb zo... Ja, mijn hoofd staat niet stil. Hè. Er zit van alles dat erin draait en keert. We hebben het al gehad over die recreatieve duiker. Dat ja, moeilijker is om die te bereiken. Wat ik heel belangrijk vind in heel ons gegeven, is dat wij heel duidelijk federatieoverschrijdend gebleven zijn. Ik heb daar ja, een beetje doelbewust, maar eigenlijk ook weer niet, want het is eigenlijk allemaal heel organisch gegaan. Wij zijn niet echt een specifieke richting qua organisatie. Uiteindelijk, Glenn, jij bent bij Nelos, jij bent instructeur bij Nelos. Steven, jij bent SSI. Ik ben ook SSI. Geert, jij INTD. INTD, voilà. Dus ik wil maar zeggen, we zitten op verschillende vlakken en dat maakt het ook wel boeiend dat je een kruisbestuiving krijgt uiteindelijk.
We zijn allemaal duikers.
Ja, voilà, uiteindelijk wel.
Dat hebben we gemeen.
Ja. Uiteindelijk is de fysica voor elke duiker net hetzelfde. Onder water gelden die wetten, die kunnen we niet aanpassen. Dus nee. Eender welke federatie is dat hetzelfde. We bekijken dat op, misschien op een andere manier. Het beleven zal misschien iets anders zijn. Maar we gaan voor hetzelfde doel en dat is de duikers op een veilige manier leren duiken, een goed gevoel geven onder water, zodat we kunnen gaan genieten. Hè.
Ja, dat klopt. Helemaal.
We staan ook allemaal open voor mekaars interesses, dus dat vind ik ook wel belangrijk.
Ja.
Dat goed aan bod komt, dus dat is fijn.
Ja. Ja, en ik voel dat ook, dat effectief ook zo gedragen wordt in de federatie, zal ik het zo maar zeggen. Ik ben bijzonder dankbaar bijvoorbeeld dat onze podcasts ook gedeeld worden door Nelos bijvoorbeeld, dat ook daar een draagvlak heeft gekregen. Ik denk dat daar andere tijden geweest zijn, ik zal het zo zeggen, zonder daar verder over uit te wijden, maar ik wil maar zeggen dat het is niet altijd evident geweest en ik ben wel blij dat op deze manier nu wel kan. Om af te sluiten, ons Nederlands publiek. We zitten momenteel, en dat geef ik gewoon graag mee, ik heb over een aantal weken heb ik zo ook eens een keer wat statistieken door afgepost op social media. We zitten duidelijk nog altijd in een verhouding van een goeie 63-65% Belgische luisteraars en een goeie 30-35-38%, het wisselt altijd wat, Nederlandse luisteraars. Dus laten we er samen ook een uitdaging van maken om ook de Nederlandse duikers aan onze podcast te laten verslaafd worden, zou ik maar zeggen. Hè. Ja,
ik heb al wel eens gepolst bij vrienden uit Eindhoven en is gevraagd van is het voor jullie wel goed verstaanbaar? Want wij zijn wel geneigd om redelijk wat dialect te gebruiken, maar zij hadden er alvast geen last van. Misschien moeten we daar een beetje op letten, maar we moeten niet overdreven gaan doen.
Nee, het is en blijft. Allee, we blijven Vlamingen. Hè. We maken een Nederlandstalige podcast. Dus we doen allemaal ons best. Evident voor mij niet altijd. Maar goed, dat is voor iedereen zo. Ik denk dat we er gewoon samen een uitdaging van moeten maken om ook de Nederlandse duikers laten bekend te maken of bekend te worden met onze podcast. Right. We gaan, het loopt nu allemaal een beetje anders dan dat we voorzien hadden en gepland hadden. We gaan sowieso, Sebes, nog een kort gesprekje doen met Thomas van Puinbroek. Die gaan we een interview laten doen over de fauna en flora hier in Todi. En dat gaan we, en normaal was dat de bedoeling, om tijdens de livestream effectief ook live beelden gemaakt door Tommy Vuilsteken uit het bassin hier achter ons. Maar Tommy heeft sowieso beelden gemaakt, is nu net uit het water gekomen en die beelden gaan we dan gebruiken tijdens het interview met Thomas. Wat ik ook al ga meegeven, Tommy Vuilsteken tenminste, is professioneel onderwatercameraman en daar gaan we binnenkort ook nog een aparte aflevering mee maken, enkel en alleen over camerawerk, specifiek voor televisie en film. Dus dat gaat zeker vast heel interessant worden. En wat we ook gaan doen is een interview met Christophe Govaerts. Die ging normaal gezien live inbellen vanuit Zuid-Afrika. Om te vertellen over duiken in Zuid-Afrika. En vooral eigenlijk een preview te doen naar de Sardine Run die daar aankomt. Het idee was eerst om de Sardine Run effectief live verslag te hebben. Maar de natuur is ons niet helemaal mee en... het is nog allemaal te ver weg, dus het moet nog allemaal wat dichterbij komen. Vandaar dat we het puur op duiken in Zuid-Afrika gehouden hebben. Zijn er trouwens mensen van jullie al in Zuid-Afrika gedoken hebben?
Nee.
Nee? Niemand? Nee? Alright. Dus het zal ook voor ons heel boeiend worden om naar te luisteren en vooral ook te kijken, want Christophe heeft ook een aantal prachtige beelden voor ons in petto. Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken om tot hier te komen. Ja, spijtig genoeg anders uitgedraaid dan voorzien, maar goed. En ja, laat ons zeggen, op naar de volgende jaar, of ja, maken we er 2 jaar podcast van op zijn minst. Ja, goed?
Sowieso.
Alright, dankjewel jongens. Okay. Tot de volgende.
Dankjewel.
We gaan nu rechtstreeks over naar Zuid-Afrika. Jawel, Zuid-Afrika, daar zit Christophe Govaerts. Hey, dag Christophe.
Hallo, goedenavond.
Hey, Christophe, in het voorbereidend gesprekje wist je te zeggen dat het nu winter is in Zuid-Afrika. Ik zie het ook aan de dikke jas. Wij zitten hier bij Todi, 26 graden ondertussen. Het is eigenlijk al een stukje aan het afkoelen, want de zon is aan het ondergaan. Straks was het hier over de, bijna 27 graden. Maar vertel eens, Zuid-Afrika, duiken in Zuid-Afrika. Wat mogen we daarvan verwachten? Want jij bent een, toch wel, ja, jij gaat vaak naar Zuid-Afrika om te gaan duiken, hè?
Ja, dat is nu denk ik mijn 5e keer dat ik hier kom. In januari ben ik hier ook nog onlangs geweest. Toen ben ik 3 weken geweest, nu ben ik hier terug 3 weken. En eigenlijk is deze reis op een heel leuke manier tot stand gekomen, zal ik maar zeggen. Omdat ik mijn rebreather cursus ging volgen. En de bedoeling was dat ik die in Malta ging volgen. Maar mijn instructeur is Zuid-Afrikaan en die geraakt niet in Europa. En na veel zoeken heb ik toch gevonden dat ik wel in Zuid-Afrika geraak. En vandaar dat dus deze reis Zuid-Afrika geworden is in plaats van Malta. Ja. Dus ik vind het wel... dat was het enige voordeel van COVID momenteel, denk ik.
Ja, klopt. Inderdaad.
Ja, maar en... ja, Zuid-Afrika...
Ja, zeg maar hoor. Zeg maar,
ja, zeg maar.
Ja, er is een beetje vertraging op de lijn, maar dat is niet erg. Dus Zuid-Afrika... Wat mogen we ons daarvan voorstellen, hè? Duiken in Zuid-Afrika?
Wel, voor mij, Zuid-Afrika, hoe ik dat probeer voor te stellen aan de mensen, is eigenlijk is een combinatie van alles. Afrika is gekend om al het beeld op het land en Wild Africa, maar eigenlijk is de oceaan exact hetzelfde. Dus de oceaan, hier kun je alles tegenkomen. Je hebt heel veel verschillende locaties langs de kustlijn van Zuid-Afrika, van het noorden tot aan Kaapstad. En afhankelijk van de regio waar je gaat, kan je een totaal ander leven tegenkomen. En ook door het feit dat eigenlijk de Atlantische Oceaan via Zuid-Afrika passeert. Maar in het noorden van Afrika heb je de Indische Oceaan, wat dan meer een warmwateroceaan is. Afhankelijk van welke stroming dat eigenlijk langs Zuid-Afrika passeert, heb je eigenlijk een totaal ander leven in het water. Hmm. En dat kan soms letterlijk van dag tot dag verschillen. Dus dat kan zijn dat je de ene dag enorm veel roggen, mantas en die zaken tegenkomt, en dan op een andere dag kom je ineens enorm veel type haaien tegen die dat eigenlijk enkel in koud water zitten. En dat heeft gewoon te maken met die stromingen die dat hier passeren, waardoor dat het marine leven eigenlijk zo uiteenlopend kan zijn. Ja. En dat is eigenlijk wat dan voor mij Zuid-Afrika zo boeiend maakt, is je weet nooit wat je gaat zien als je gaat duiken. Je kunt een dag hebben dat je in het water springt, enorm slechte zichtbaarheid, dat je 5 meter ver kunt zien, en de dag erna springt je in het water en ineens heb je 30 meter zichtbaarheid en weet je niet meer waar kijken van al het leven dat passeert. Ja. Dan, bijvoorbeeld vorige week hebben we op één duik een manta gezien, een tijgerhaai gezien, hebben we een bull shark gezien, black tips. Een mooi voorbeeld is vandaag. Vandaag heb ik 2 duiken gedaan. Mijn eerste duik hadden we hamerhaaien, ragged-toothed sharks of zandtijgerhaaien worden die ook genoemd. Hadden we bull sharks en oceanic black tips. En een tweede duik hadden we weer die ragged-toothed sharks, hadden we weer bull sharks en weer oceanic black tips. En dat zijn dan twee duiken van een uur. En dat is Zuid-Afrika. Het kan goed zijn dat ik morgen daar terugduik en dat ik enkel ja, met een buddy mij een beetje geluk kan zien. Maar het kan ook even goed zijn dat dat weer een volledig andere... weer andere beesten zijn, weer andere dieren. Vandaag ook weer humpback whales. Dus zijn we aan het varen met een boot en springt er ineens op 10, 20 meter van de boot springt ineens een humpback whale uit water. Ja, dat maakt het prachtig. Hè.
Dus, dat zijn unieke momenten natuurlijk. Hè. Is er in Zuid-Afrika effectief een duiktoerisme of is het toch nog redelijk gespecialiseerd en is het eigenlijk meer voor de mensen die zeer doelgericht daarvoor naartoe gaan?
Ik denk dat dat eigenlijk eerder een iets is dat in België of Nederland, alhoewel Nederland zelfs iets meer, ik denk dat het gewoon gekend is bij ons. Je hebt bijvoorbeeld heel veel mensen uit Groot-Brittannië, Amerika, die komen hier op regelmatige basis. En voor hun is dat bijna een vaste waarde in het duiken van we gaan duiken in Zuid-Afrika. Maar als ik daar bijvoorbeeld in België met andere duikers over praat, zeker in het begin toen ik vertrok naar Zuid-Afrika om te duiken, dacht iedereen van ja, Zuid-Afrika, iedereen legt de link aan een witte haai, iedereen legt de link aan Jaws. En iedereen denkt van ja, een haai in het water, dat deed alles op dat hij tegenkomt. Wat dat totaal zo niet is. En voor mij is dat echt, voor mij is Zuid-Afrika een van de mooiste bestemmingen dat er is, omdat je gewoon hier alles kunt hebben. Ja. En er is wel een groot toerisme. Het is minder groot dan in andere locaties in de wereld. Ik pak nu de Maldiven of de Galapagoseilanden bijvoorbeeld, wat dat ook heel bekende regio's zijn voor met haaien te duiken. Daar heb je al bijna tot de rand van het massatoerisme toe. En dat heb je hier niet. Hier heb je veel minder dan massatoerisme. En het heeft ook wel een deel met COVID te maken, maar bijvoorbeeld deze reis en vorige reis, de helft van mijn duiken dat ik gedaan heb, was ik alleen op de boot met een divemaster. Dan gingen ze met mij alleen op zee voor te gaan duiken. Dus dat ik... En ik doe dan ook nog onderwaterfotografie. Je kunt eigenlijk niet beter hebben dan dat, want er kan ook niemand in de weg zwemmen van je foto's dat gaan trekken zijn.
Ja, je haalt het nu zelf even aan al, hè, onderwaterfotografie, dat is iets waar dat jij zeer bedreven mee bezig bent. Vanuit welke hoek, de foto's die jij maakt, is dat om te publiceren of is dat meer voor eigen gebruik? Of welke bedoeling heb je met jouw foto's? Want ja, dat zijn prachtige beelden die je maakt. Hè.
Eigenlijk is... Ik doe nu ongeveer, ik denk nog geen 2 jaar, onderwaterfotografie. En eigenlijk is het begonnen met het reizen in Zuid-Afrika. Dus vroeger gebruik ik altijd mijn GoPro en dat was leuk en tof, want we gaan naar locaties met goede zichtbaarheid en waar je heel makkelijk bij het leven, bij de beesten geraakt en je kunt daar mooie beelden van maken. Maar als je hier komt, is het veel, veel moeilijker om zaken in beeld te brengen. Eén, omdat de zichtbaarheid niet altijd meeziet. Haaien, ja, die zwemmen rond. Die zitten niet statisch. Dus in een moment zit je met licht voor u, het licht achter u. Een haai dat boven u zwemt, onder u zwemt. Het is enorm moeilijk om dat mooi in beeld te krijgen. En met een camera lukt dat natuurlijk veel beter dan met een GoPro. En het is eigenlijk door 2 jaar geleden hier iemand te leren kennen dat onderwaterfotografie aan het doen was. En met die persoon beginnen babbelen daarover. Dat ik voor mij de beslissing heb genomen van oké, ik ga me daar nu echt op gaan focussen. En focussen op die onderwaterfotografie. En dan is dat, dat is een beetje uit de hand aan het lopen, denk ik. Met mijn foto's, want ja, ik doe niks anders niet meer dan mijn camera meenemen als ik ga duiken. Maar momenteel is dat eigenlijk nog een hobby. Wat ik wel ondervind, is dat als ik met divecenters in contact kom, of met bepaalde mensen, die vragen wel meer info over de foto's, of die vragen van ja, mogen wij die foto's hebben? En eigenlijk door mijn fotografie begin ik meer en meer mensen te kennen, begin de connecties te leggen, zal ik maar zeggen. En ik hoop naar de toekomst toe, ik zou er niet mijn beroep van willen maken, maar zou ik eigenlijk mijn fotografie willen gebruiken om een deel mijn reizen te kunnen doen en om misschien specifieke zaken te kunnen doen die dat ze niet gaan doen met een groep mensen. Dus bijvoorbeeld naar bepaalde haaisoorten gaan zoeken, bepaalde riffen gaan duiken, waar ze niet rap met een groep duikers naartoe gaan, maar waar ze mij dan wel naartoe willen nemen voor bepaalde foto's te maken.
Ja,
En wat we ook enorm, enorm belangrijk vind, is om aan de mensen te tonen dat duiken met haaien, dat dat eigenlijk niet gevaarlijk is. Je moet wel een deel weten waar je mee bezig bent. En het is ook niet de bedoeling dat je hectisch in het water beweegt. Maar als je enorm rustig bent, is dat eigenlijk geen probleem. En het mooiste voorbeeld voor mij is 2 dagen geleden eigenlijk. Zuid-Afrika, daar doen ze ook... ik zal misschien even die kantnoten aanhalen. Ze doen ook baited diving. Het verschil met baited diven en bijvoorbeeld het duiken dat je ziet met witte haaien. Bij witte haaien leggen ze bijvoorbeeld een stuk tonijn in het water en dat trekken ze dan voor een kooi om dan voor de mensen te kunnen zien hoe dan een witte haai eigenlijk aanvalt. Mm-hmm. Maar hier, wat ze eigenlijk doen, is ze doen eigenlijk een ton in het water hangen waar dat dan aas in zit, maar de haaien kunnen daar niet aan. Dus ze worden eigenlijk enkel aangetrokken door de geur, zal ik maar zeggen, die dan in het water hangt en de olie die dat uit die vissen komt. En daar komen die haaien naartoe. Natuurlijk, dat wil ik nog niet zeggen, omdat zo'n bait drum, zal ik maar zeggen, in het water hangt, dat er ook sowieso haaien gaan aanwezig zijn. Maar dan bijvoorbeeld 2 dagen geleden smijten ze een bait drum in het water. Er zitten een paar mensen op de boot. Maar ik ken het hier ondertussen al een beetje, dus ik had me al volledig aangekleed. Ik zat al volledig klaar op de boot en iedereen was naar mij aan het zien van wat een enthousiaste is dat. En op het moment dat ze eigenlijk de baitbal in het water smijten, nog geen minuut erna zit er dan een tijgerhaai op die baitbal. En op dat moment zegt die schipper tegen mij van Christophe, zijn we klaar? Ik zeg oké, ik ben klaar en ik spring in het water helemaal alleen met een tijgerhaai die dat daar aan die baitbal zit. En die haai is echt letterlijk naar mij gezwommen en op een meter en een half voor mij is hij gewoon links weggezwommen. En die is 2 keren komen kijken en die is gewoon vertrokken. En dat is eigenlijk iets typisch dat je ziet hier. Die haaien vallen niet aan naar mensen, omdat wij totaal niet binnen hun eetpatroon vallen, zal ik maar zeggen. En dat zie je met alle duiken. Je wordt hier eigenlijk nooit aangevallen. En dat is iets dat ik heel belangrijk vind met die foto's dan, is om te tonen aan mensen van kijk, ik kan heel dicht bij haaien komen. Zoals vandaag bijvoorbeeld hebben wij bull sharks gevonden. Ze hebben echt specifiek zo dicht mogelijk naar die bull sharks proberen gaan. Maar dat is dan door naar diepte te gaan, blijven wachten, die bull sharks aan u gewoon laten worden, stilletjes aan opschuiven, want die zwemmen dan eigenlijk rond u. En zo stilletjes aan altijd blijven opschuiven, totdat ze eigenlijk dicht genoeg kwamen en dat ze eigenlijk op hun gemak waren met uw aanwezigheid. Want een bull shark bijvoorbeeld, als je daar naartoe zwemt, die zwemt gewoon weg en je ziet die niet meer terug. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde beeld van wat dat mensen denken. En de mensen zouden denken van, ik ben aan het duiken, er is een bull shark in het water, die zie mij, die gaan mij opeten. Wat dat totaal niet het geval is. En dat is echt wat ik met die foto's wil tonen, is van kijk, al die foto's zijn getrokken zonder een kooi, gewoon in het water, met die haaien, en ik ben elke keer veilig uit het water geraakt. En dat is echt een beeld dat moet gebracht worden naar de mensen eigenlijk, van het is heel veilig om met die haaien te duiken.
Ja, het is inderdaad zo dat mensen een totaal verkeerd beeld hebben van haaien. Hè. Dankzij films zoals Jaws en dergelijke. Maar we vergeten inderdaad dat haaien absoluut niet geïnteresseerd zijn in mensen in eerste instantie. Het is enorm boeiend om te horen dat Zuid-Afrika zo'n fantastische gelegenheden heeft en dat er zo'n fantastische dieren kunnen bekeken worden en dat er zo'n grote verscheidenheid is. Je zit er nu al voor de zoveelste keer. Wat staat er nog op de planning? Ik had vernomen dat je daar eigenlijk ook in deze periode richting Sardinrun zou gaan. Klopt?
Ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Maar ik moet eigenlijk volgende week terug vertrekken naar België. En momenteel zit de Sardinrun nog te ver van de locatie waar ik zit. En dan zou dat willen zeggen dat ik een binnenlandse vlucht moet nemen om naar daar te gaan, om daar dan nog 3 dagen te kunnen aan deelnemen, om dan een vlucht te nemen naar Johannesburg, om dan de dag daarna een internationale vlucht te nemen naar huis. En dat was eigenlijk te kort dag om zo ver door te reizen naar Sardinrun. Maar inderdaad, Sardinrun, dat is... Dat is nog eens 10 keren prachtiger dan wat je hier op een dagelijkse basis, zal ik maar zeggen, tegenkomt. Want wat is een sardineren eigenlijk? Sardineren is eigenlijk een migratie van, ja, de naam zegt het zelf, sardine. En die passeren volledig de oostkust van Zuid-Afrika. Maar die sardine, die worden automatisch gevolgd door dolfijnen, door haaien, orka's. Eigenlijk alles wat een sardine eet, komt daarop af. En die proberen die sardine op te eten. En eigenlijk ontstaat baitball. En dat wordt gecreëerd door dolfijnen. Dus dolfijnen, wat doen die? Die beginnen in cirkels te zwemmen onder die sardine. Waardoor dat die eigenlijk in een soort beschermingspatroon terechtkomen. En dan beginnen die in een bol te zwemmen. En dan duwen zij, door eronder te zwemmen en lucht uit te blazen, duwen zij eigenlijk al die sardinen naar de oppervlakte. En doordat die dolfijnen al die sardinen naar boven duwen, komen daar dan ook eens de haaien naartoe, want die denken dat dat is makkelijk om hier een beetje bij te komen eten. Dan heb je de zeemeeuwen die dat dan ook nog eens komen meespelen. Je kunt dan ook zeehonden hebben. En als je heel veel geluk hebt, heb je dan nog eens een walvis dat helemaal van onder komt met zijn mond volledig open en in een volledige beetbal opeet.
Ja.
En wat je als duiker doet eigenlijk, is meer een snorkel aangelegenheid, omdat alles, aangezien dat die sardinen naar de oppervlakte geduwd worden, gebeurt alles heel ondiep. En zo'n baitball, dat kan op seconden of minuten is dat opgegeten. Dus in veel gevallen, wat doen ze? Ze sturen de mensen in het water gewoon met snorkelvinnen. En aangezien dat het toch de eerste 5 meter is, vooral dat de actie gebeurt, laten ze de mensen snorkelen en kunnen eigenlijk een soort freedive doen om dan te gaan kijken naar wat dat er aan het gebeuren is. En in het geval dat ze echt een grote baitball hebben, dat ze weten van ja, die gaat misschien een kwartier blijven hangen, dan sturen ze iedereen in duikmateriaal in het water en dan kunnen in het water kijken naar die baitball.
Maar spijtig genoeg, de natuur zit niet helemaal mee dan wat dat betreft, toch niet voor u in deze geval. Dus het gaat echt op een paar dagen aankomen misschien dan.
Ja, het is echt op een paar dagen. Want de grote actie, zal ik maar zeggen, wordt binnen 2 weken verwacht. Want ik ken de dive centers dat daar ook mee bezig zijn. Ze zouden mij daar ook wel wat van op de hoogte. En er is al actie in bepaalde regio's waar ik naartoe zou kunnen gaan. Of waar ik wel zou al geraken. Maar ze zeggen zelf van ja, het is eigenlijk niet echt de moeite om nu te komen. Omdat gisteren bijvoorbeeld hebben ze wel een baitball gehad, maar dan 2 dagen ervoor hebben ze niks gehad. En ze zeggen ook van ja, het is eigenlijk nog veel te vroeg. Je moet meer wachten tot juni. Juni, juli is eigenlijk de beste periode om te gaan. En vandaar dat ik dan ook wel beslist heb van ja, ik ga het niet doen. En ben dan gewoon naar een andere locatie gegaan om te duiken. Ja, waar ik dan ook weer geen spijt van heb, want dat is dan weer het voordeel van Zuid-Afrika. Ik ben 100 kilometer opgeschoven en ik kom ineens een totaal ander diepe duiken tegen. Het zijn puur stromingduiken. De maximale diepte is 40 meter. Ik ben momenteel op open circuit aan het duiken. Dus je hebt een hele korte bodemtijd. Maar daarna ben je gewoon eigenlijk, vliegt je letterlijk door de zee. En dan doe je een afstand van 5, 6 kilometer afleggen in één duik. Maar je vliegt gewoon door het water.
Echt?
En je komt van alles tegen. Dat is, passeren daar hamerhaaien. En dan denk je van, oké, van waar komen die ineens? En uiteindelijk zit je een korte tijd van, op die duiken duikt je rond de 45, 50 minuten. En kom je al dat leven tegen op 50 minuten. Dus ik stel me dan altijd de vraag, wat zit er hier niet allemaal in de zee? Aangezien wat je allemaal ziet op 50 minuten, als je hier 3, 4 uur in het water kunt liggen, dan kom je gewoon prachtige beesten tegen. Dus,
klopt. Wat zijn de formaliteiten op dit moment om richting Zuid-Afrika te gaan, om te gaan duiken?
Eigenlijk is er maar één formaliteit. En dat is dat als je terugkomt in België, dat je in quarantaine moet gaan.
Ja.
Allee, als we over COVID gerelateerd spreken. Is dat eigenlijk de enige regel die dat van toepassing is. Want uiteindelijk wordt er nog altijd... er is vlak voor dat ik vertrok, want dat heeft voor redelijk wat problemen gezorgd, werd er gezegd van reizen vanuit Zuid-Afrika worden verboden. Maar dat was dan heel onduidelijk van, ja, geldt dat dan ook voor Belgen, geldt dat niet voor Belgen? Maar uiteindelijk geldt dat enkel voor mensen die daar in Zuid-Afrika wonen. Die mogen niet naar België reizen, maar iemand die in België woont, kan naar Zuid-Afrika vertrekken en mag ook altijd terugkomen naar België. Dus in feite kun je zonder problemen in Zuid-Afrika komen. En ook om eerlijk te zijn, ja, het is een supergroot land. COVID, momenteel ik doe enkel duiken, dus ik zit met een heel beperkt contact van mensen. Het zijn enkel beperkt hoeveelheid mensen. En ik denk de tijd dat ik in België, dezelfde 3 weken, als ik in België zit, ben ik met veel meer mensen in contact dan hier in Zuid-Afrika.
Ja.
Dus hoe moet ik dat uitleggen? De regels rond het reizen naar Zuid-Afrika, omdat zogezegd Zuid-Afrika heel COVID-gevoelig is, dan moet ook een beetje met een korrel zout genomen worden. Het is afhankelijk wat je gaat doen. Als je hier bijvoorbeeld naar Kapstad gaat en je zit elke avond in een discotheek, ja, dan is de kans groter dat je iets gaat voor hebben. Maar als je hier in een dive center zit, in het bos, bij manier van spreken, ja, dan is de kans veel kleiner dat je het gaat kunnen oplopen.
Ja.
Dus is het een beetje een brekend risico, ik zal het zo zeggen.
Ja. En met het invliegen naar Zuid-Afrika, hebben zij een aantal voorwaarden? Of zeg je zeggen van daar moet je aan voldoen?
Je moet een COVID-test afleggen die dan 72 uur. De standaard eigenlijk. En dan moet je nog een vragenlijst invullen voor dat is online. Dan moet je gewoon een vragenlijst invullen van waar je gaat verblijven, de contacten dat je hebt. Eigenlijk de standaardlijsten die dat overal gevraagd worden als je op reis gaat. Eigenlijk.
Ja. Om af te sluiten, Christophe, wat zijn de plannen nog richting rond het duiken in Zuid-Afrika? Ik vermoed de Sardinrun volgend jaar toch proberen. Of nog andere plannen?
Ja, het is sowieso volgend jaar Sardinrun. Dat is iets... waar ik probeer al... normaal zal ik die hebben, zal ik mijn plaats al gereserveerd hebben. Een van de ideeën dat ik daar rond heb, is eigenlijk om een specifieke reizen te organiseren vanuit België uit. Dus dat je eigenlijk een groep maakt van maximaal, met mij inbegrepen, dan zal dat 8 personen zijn. En dat we eigenlijk kunnen zeggen van, kijk, we gaan met 8 personen naar Zuid-Afrika voor Sardinrun te doen, met 8 mensen uit België. En dan weten we van, we hebben een boot enkel voor ons.
Ja.
En dan kunnen ze... dat is al veel makkelijker dan dat je op een boot zit met allemaal verschillende mensen dat je niet kent. En met de dive centers die dat kennen, kunnen we dan eigenlijk een soort privéreis maken voor vanuit België uit.
Ja.
En dat kan dan ook nog altijd gecombineerd worden met bijvoorbeeld... Je kunt hier bijvoorbeeld wrakduiken doen. Er zijn voor technische duikers ook heel wat mogelijkheden. Dan kan er bijvoorbeeld beslist worden van, we gaan nog een week technisch duiken, we gaan een week gewone duiken doen, of we gaan een week op safari bijvoorbeeld. En dan kun je eigenlijk de Big Five land en de Big Five zee in één reis combineren. Dat is iets waar ik momenteel mee bezig ben en waarmee dat ik ook hier in Zuid-Afrika met mensen in contact ben, om te zien van, is dat werkbaar? Zijn die afstanden haalbaar om naast Sardinrun naar een andere locatie te gaan? Dus sowieso Sardinrun is iets waar ik mee bezig ben. En daarnaast zou ik ook heel graag, want ik ben met technisch duiken, alleen met rebreather beginnen duiken. En sowieso rebreather duiken, fotografie, dat is prachtig. Dat is de beste combinatie, denk ik. Maar er zijn hier ook heel veel diepere riffen, waar ze niet zoveel naartoe gaan. Dus zelfs dieper als 40 meter. Maar waar dat bijvoorbeeld al treasure sharks gezien zijn, waar dat ze ook scholen hamerhaaien zien passeren. En we hebben het idee met een bepaald dive center om meer die regio's te gaan beduiken. Om te kijken van, wat zit er daar en wat komt er uit die duiken uit.
Ja.
En die duiken worden dan bijvoorbeeld gecombineerd. Als je in deco gaat en je moet een decompressiestops doen, dat is iets dat we getest hebben in januari en dat werkt eigenlijk supergoed. Dan doen ze eigenlijk al een baitbal in het water hangen. Dus een baitdrum. Dus als je dan naar de oppervlakte komt van je duik en je moet decompressie doen, kom je eigenlijk op een, tussen de 12 en de 6 meter. En dan heb je daar een baitdrum hangen met allemaal haaien rond. En dan kun je eigenlijk je hele decompressietijd doen met allemaal haaien rond doen en dan heb je nog activiteit om naar te kijken.
Ja.
Dus dat is een zaak waar we zo mee aan het delen zijn.
Ja.
Dus,
cool. Het technisch duiken, dat is op wrakken en zo. Wat is daar zowel de gemiddelde duikdiepte dat je daar hebt voor de wrakken?
De wrakken die dat ik hier gedaan heb, in Aliwal Shoal is die locatie. Dat is een ondieper 25. Je hebt er een van 35, 50 en 60 meter.
Ja.
Dat zijn hier in deze regio de wrakken. Als je natuurlijk naar Kaapstad gaat, zelf heb ik nog niet in Kaapstad de wrakduiken gedaan. Maar degene die mij bijvoorbeeld mijn opleiding gegeven heeft, ja, die is van Zuid-Afrika. Dus, en die doen niks anders dan ja, technisch duiken. En die zegt ook, ja, rond Kaapstad liggen enorm, enorm veel wrakken. Op alle dieptes dat je maar wilt hebben. En waar ook heel weinig op gedoken wordt. En waar daar heel veel mogelijkheden nog zijn voor ontdekkingen te doen, zal ik maar zeggen. Hey, bijvoorbeeld deze week zijn ze nog wrakken gaan ontdekken. Dus wrakken die dat ze op sonar hadden gezien, dat ze niet wisten, ja, is dat nu een wrak, is dat nu een rif, wat is dat hier nu? En dat zij eigenlijk op hybrider zijn gaan kijken van, ja, wat hebben we hier? En ze zijn hier dus nog constant ja, wrakken aan het vinden. En dat zijn allemaal duiklocaties die gaan opengesteld worden naar het groter publiek in de toekomst.
Ja.
Dus, cool. Dus heel veel opties in.
Ja, ik hoor inderdaad dat er heel veel opties zijn. En dat inderdaad Zuid-Afrika misschien op die manier toch een meer bekendere en populairdere duikbestemming kan en zal worden op die manier.
Ja, ik hoop het. Ik hoop het, want het is echt... iedereen... Als je aan heel veel mensen vraagt wat is je top 5 van duikbestemmingen, ik denk dat Zuid-Afrika daar nooit in staat. En voor mij is dat denk ik mijn allerbeste bestemming die dat er is. Gewoon omdat het een combinatie is van alle locaties in de wereld. Alle dieren dat je overal in de wereld tegenkomt, kun je in Zuid-Afrika vinden. Je moet gewoon geluk hebben welke dag dat het is. En verder ja, heb je hier gewoon alles. Wrakduiken, technisch duiken, diepe duiken... ondiepe duiken, ja, je kunt hier alles doen en dat maakt het zo mooi. Dus,
ja, cool. Top. Dankjewel Christophe vanuit Zuid-Afrika. We gaan zeker en vast naar de toekomst toe contact houden en kijken wat dat we nog wel dingen kunnen samen doen. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Voor nu, hartelijk bedankt voor uw tijd om vanuit Zuid-Afrika toch in te bellen. En laat ons zeggen, we gaan contact houden. Hè?
Ja, perfect, dat is goed.
All right, goed.
Veel succes kinderen met de podcast.
Goed? Ja, zeker en vast. Meestal de gewone opnames, die gaan perfect. Maar vandaag was het echt Murphy die op een of andere manier hiermee in Todi was binnengesukkeld.
Voor hetzelfde geld had ik hier ook zonder internet gezeten. Dat voor mij kan ook een probleem zijn. Ja. Dus we moeten altijd wat geluk hebben. Hè.
Het is dat. Techniek, dat hebben we niet altijd in de hand, spijtig genoeg.
Nee, inderdaad.
Dat is goed. Oké. Christophe, doe ze de groeten kinder in ieder geval van ons. Ja, en we houden contact.
Ja oké. Salutjes.
Bedankt, hè. Bye-bye. Dag Thomas van Puinbrug. Bedankt om tijd te maken en vooral te wachten op ons. Want het is zoals je ondervonden hebt niet wat dat het zou moeten geweest zijn. We gingen normaal een livestream doen, maar we zaten hier met een streamingsprobleem, internetprobleem enerzijds en anderzijds ja, een of andere hack dat we hadden op onze livestream. Dus we zijn moeten stoppen, want ja, alles werd geblokkeerd. Maar goed, we gaan het nu op deze manier opnemen. Dus toch bedankt om tijd te maken en te wachten op ons. We zijn in Todi. We gaan vertellen over de fauna en de flora hier bij Todi. Dus Thomas, ga je gaan een uitgebreid fietsje datje eigenlijk, hè?
Voilà, inderdaad. Goeie avond, goede middag of goede morgen, wanneer jullie ook luisteren naar deze kast. Todi, dat is een unieke plek eigenlijk in heel de wereld, want ik ken geen enkele indoor duiklocatie met zoveel vissen. Dus ik kan ze helaas niet allemaal bespreken, maar ik ga eigenlijk één speciale vis bespreken en dan één familie van vissen die leven in Todi. We gaan beginnen met de familie. En dat zijn eigenlijk de Malawi cycliden. In de natuur komen die voor in een van de grootste Afrikaanse meren, het Malawi meer. En dat zijn heel veel kleurrijke vissen. Nu, als je duikt in Todi, Dan zie je hele grote wolken met allemaal kleine kleurrijke visjes van ongeveer een 10 centimeter groot. Sommige iets groter, zelfs ongeveer zo groot, 30 centimeter. Dat zijn dus de Malawi-cycliden. Maar wat wil ik daarover vertellen? Malawi-cycliden zijn muilbroeders. Dus wat wil dat zeggen? Meestal neemt het vrouwtje de eitjes in de bek. En dus die houdt de eitjes in de bek totdat ze gaan uitkomen. En als ze uitkomen, spuwt het vrouwtje de jongen uit de bek. En soms, als er gevaar dreigt, neemt ze de jongen dan terug in de bek ook. Nu, hoe zou je denken van, hoe wordt die bevrucht en zo? Dat is eigenlijk een hele leuke paringsdans. Dus het mannetje en het vrouwtje, die zwemmen eigenlijk cirkeltjes op de grond. Het vrouwtje legt een eitje op de grond. Het mannetje bevrucht het en dan neemt het vrouwtje het terug in de mond. Dus dat is eigenlijk het principe van muilbroeders. Maar degene die ik echt wou vertellen, en daarom wou ik zeker ook vragen of dat we er beelden van hebben, en gelukkig hebben we die. Dat is onze Paku. Dat zijn de blikvangers van Todi, de grootste vissen die er zijn. En Pakus zijn eigenlijk vegetarische piranha's. Je hebt ongeveer een 20-tal soorten piranha's, dat kunnen er iets meer zijn, ongeveer een 20-tal. En 3 daarvan, dat zijn eigenlijk alleen maar echt vleeseters, eigenlijk viseters. Maar dat is voor een ander visje datje. En al de rest van de piranha's zijn vegetariërs of omnivoren, alleseters. Nu, die paku's die daar rondzwemmen, die eten in de natuur heel graag noten. Dus, wat doen ze in Todi? Soms geven ze die walnoten, want die hebben hele speciale tanden. En als je straks tijd hebt, google maar eens gebit van de paku, en dan kan je zien dat die tanden hebben zoals wij. Dus die hebben allemaal kiezen, en die gebruiken ze om die noten te malen. Dus wat doen ze met die walnoot? Ze nemen die in de muil en dan draaien ze dat nootje totdat dat juist zit. Ene keer bijten, nootje kapot. Ze eten alles op en ze spuwen de schelpen terug uit. Is eigenlijk wel heel lekker en gemakkelijk. Maar helaas, en dat is de reden dat ik het wou vertellen, er is een beetje een urban legend over de paku. En die worden ook wel de nutcrackers genoemd. En waarom worden die de nutcrackers? Er wordt gezegd, gefluisterd in de donkere hoeken van het internet, is als je in je blootje gaat zwemmen tussen de paku's, dat die wel eens een ander nootje zouden kraken dan de noten die ze normaal opeten. Dus dat is wel zeer pijnlijk voor de mannelijke luisteraars onder ons. Voilà, dus dat was eigenlijk mijn visje datje over de vissen in Todi. En ik zou zeggen, ga zeker eens een kijkje nemen, want het is echt wel de moeite waard.
Ja, absoluut. Thomas, heel hartelijk bedankt voor uw tussenkomst. Vooral nog eens mijn excuses voor het lange wachten, maar we zijn er uiteindelijk geraakt. Zoals gezegd, iedereen moet een keer komen duiken hier in Todi, want uiteindelijk is dat een fantastische omgeving om heel relaxed en heel gewoon te genieten van de fauna en flora er is. Want we hebben hier naar schijnt, volgens wat Wouter van Todi hier mij net komt vertellen, 5000 verschillende soorten antropische vissen. Dus dat is, of 5000 tropische vissen in totaal zal het waarschijnlijk zijn. Dus dat is toch het een en het andere.
5000 soorten, zo wat veel.
Dat zou wat veel zijn, klopt. Goed, dankjewel Thomas. En ja, tot de volgende vissen. Dankjewel.
Bye-bye.